Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar
Man met de microfoon. Welkom bij een bonusaflevering van Echt Gebeurd. Jouw favoriete verhalenpodcast, hopen wij tenminste. Want Echt Gebeurd bestaat 15 jaar. En dat vieren we op 15 mei aanstaande met een verhalenavond in Carré, maar ook met extra podcastafleveringen. De komende maanden hoor je behalve elke donderdag een nieuw verhaal, ook elke maandag een mooi verhaal uit ons archief. Vandaag de herhaling van aflevering 18, een verhaal dat Aaf Brand Kostjes in oktober 2011 vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema beesten.
Ik was 5 jaar en toen kreeg ik voor mijn verjaardag een hond. En ik wist zeker dat die hond een robothond was. Dat was ook het eerste wat ik vroeg toen de hond 's morgens onthuld werd. Ik zei, is het een robot? Nee, zeiden mijn ouders, het is een echte levende hond. Ik kon het maar amper geloven. Want ik had al een paar jaar, sinds ik zeg maar kon nadenken, een hond bovenaan mijn verlanglijst gezet. En ook altijd met Sinterklaas deed ik het ook op mijn verlanglijst. Met tekeningen erbij en zo. En allemaal wervende teksten. Maar ik zou echt geen hond krijgen, dat wist ik ook wel. Want mijn vader is heel bang voor dieren. Hij houdt er helemaal niet van als ze dieren per ongeluk op zijn schoot springen of een geluid maken. En zelfs als ze zijn verwerkt in een gehaktbal of iets anders van vlees, dan is hij heel bang voor ze. En zet hij allemaal pakken melk ervoor. Als er een gehaktbal hier is, dan zet hij hier heel veel pakken melk op tafel. Dat was al heel gedoe als we de tafel gingen dekken. Hij is dan ook vegetariër. En mijn moeder, die was wel een hele erge dierenvriend. Die had ook in haar jeugd 2 honden gehad. Die ene heette Tammy. En die ander heette Hekje Kerstboom, want die beschermde altijd de kerstboom. Ik dacht als 5-jarige van, nou, dat zal dan wel het werk van mijn moeder geweest zijn, dat ik hier nu een echte levende hond heb gekregen. Nou, ik natuurlijk dolblij. Het was een cocker spaniel. Die was blond, heel licht en met krulletjes. En ik noemde haar Sascha. Ik mocht Sascha dan altijd uitlaten. En Sascha was echt mijn hond. Nou, een jaar later, toen was ik dus 6, toen ging mijn moeder dood. En we gingen emigreren naar Amerika, want mijn vader wilde hier niet meer wonen. En de hond moest weg. Want, had mijn vader gezegd, het is heel zielig voor een hond als hij in een vliegtuig naar een ander land vervoerd moet worden. Nou, had ik alle begrip voor. Hij had me niet verteld dat het ook heel zielig is voor een kind als ze de hond weg moet doen, als haar moeder net dood is en ze gaat emigreren. Had ik ook begrip voor gehad, maar dat had gewoon niemand me verteld. Dus dat wist ik niet. Eigenlijk wel weer handig dat ik dat niet wist. Maar goed, dus de hond ging weg. Ik wist niet waarheen. Maar ik kreeg wel 2 knuffelhonden daarvoor in de plaats. En die noemde ik natuurlijk ook Sascha en Natasha. Later werden dat gewoon Sas en Natas. Dus we verhuisden naar Amerika. En toen we daar eenmaal woonden, voelde ik me toch een beetje op allerlei manieren ontheemd. En die honden werden zeg maar mijn vertrouwelingen. Dus ze gingen overal mee naartoe. Ik had altijd Sas en Natas bij me. En 's avonds in bed vertelde ik ze ook alle dingen die ik vreemd vond of erg of waar ik verdrietig om was. En dan gingen we ook nog altijd even bidden, want ik was ook meteen christelijk geworden toen we daar, zodra we voeten op Amerikaanse grond hadden gezet. Dat was ook makkelijker met het assimileren, zeg maar. En Nou, dus dan lagen we in bed en dan zei ik bijvoorbeeld tegen Sas en Natas van, nou, het was de eerste schooldag op de Amerikaanse school. Ik was eerst op een internationale school gezet door mijn vader, maar daar zaten allemaal kinderen van een volkje dat Hmong heette. En het Hmong-volk, dat sprak ook Hmong, van een soort Aziatisch volk. En mijn broer en mijn zus en ik leerden dus vloeiend Hmong spreken op die school, maar heel weinig Amerikaans-Engels, eigenlijk geen. Dus na een paar weken dacht mijn vader, nou, laat ik ze toch maar gewoon op een Amerikaanse school doen. Nou, dus wij naar de St. Anthony Park School. En dan vertelde ik 's avonds aan mijn hondjes van, nou, we waren op school en ik wist niet hoe ik moest vragen dat of ik naar de wc moest. Want ik wist helemaal niet, ja, wat je dan moest zeggen. Dus we zaten om de juf heen op de grond te luisteren naar een verhaal wat zij vertelde. En toen dacht ik, ik doe het maar gewoon in mijn broek, want ja, misschien ziet niemand dat. Maar toen verspreidde zich zo'n hele grote plas om me heen. En toen moest ik naar huis, want in Amerika denken ze dan meteen dat je ziek en krankzinnig bent. En toen zei mijn vader, blijft de rest van de dag maar thuis. Nou, dat vertelde ik dan bijvoorbeeld allemaal aan die honden. Dus dat waren echt mijn vertrouwelingen geworden. Nou, na een jaar besloot mijn vader dat het weer tijd was voor een rigoureuze verandering in het leven van zijn kinderen. En nam ons mee weer terug naar Nederland en dit keer naar Amsterdam. Was ik ook weer heel bang, want ik dacht dat er alleen maar punkers in Amsterdam woonden. Dus dat besprak ik dan weer allemaal met mijn honden, 's avonds in bed. En nou, bijvoorbeeld mijn meester, die heette Richard. Ik ging ervan uit dat het een punker was. Maar ja, toen ik hem voor het eerst zag, was een soort lange, beetje lijzige man met bruin haar, met zo'n pony. En ik zat maar te kijken van, ja, het is een punker, maar ja, je ziet het niet. Maar nou ja, en dat besprak ik dan weer allemaal met mijn hondjes. Nou, in die tijd was ik ook, en nog steeds trouwens, lange tijd. Dat ging eindeloos door, dat ik zo gevoelig was ook met mijn hondjes. Want ik hield natuurlijk heel veel van ze. Vond ik het bijvoorbeeld heel vervelend dat mijn nicht Jantien, die was even oud als ik, en die vond het allemaal wel heel klef met die honden. En die ging dan altijd vragen, welke vind je liever, Sas of Natas? Nou, dat vond ik op zich al Sophie's choice. Ik begreep gewoon niet dat je dat aan iemand ging vragen, kon vragen. Dus dan zei ik, ja, ik vind ze natuurlijk allebei even lief. Ik vind Natas liever, zei ze dan. Want die is mooier. Nou ja, dat ging mij dan door merg en been. Het gebeurde ook een keertje dat, want ik nam ze dus echt overal mee naartoe, dat een keer op kinderkamp gingen kinderen met ze overgooien. Nou, dat was voor mij eigenlijk genoeg reden om nooit meer terug te winnen naar dat kamp. Dus ik stopte ze altijd heel diep in mijn slaapzak en dan kon niemand ze zien. Ja, schrijnend, ik weet het, maar het wordt nog veel erg. Nee hoor. Maar we waren dus toen een tijdje terug in Nederland. En toen zei mijn vader ineens van, weet je, wil je eigenlijk zien waar de echte Sas is gebleven? Wil je er nog een keertje zien? Ja, tuurlijk wilde ik dat. Nou, hij nam me mee en we gingen naar een boerderij. En daar lag achter een hek een hond met allemaal puppies om haar heen. Heel schattig. En het was inderdaad een cocker spaniel. En mijn vader zei van, kijk daar Sas, ik heb haar aan deze boer gegeven en nu heeft ze een nestje. Nou, dat vond ik ontzettend leuk om te zien. De boer zagen we niet of zo, maar we stonden daar gewoon een beetje bij dat hek. En daar lag dus Sasha. En ze was alleen niet meer blond, ze was donkerbruin. Maar goed, ik dacht, wat fijn, en ze heeft een goed leven en nu heeft ze al die puppies, wat leuk. Nou, dus wij naar huis. En jaren later, ik maak even een sprong in de tijd, zat ik bij een psycholoog. Ik was toen ongeveer 26 en ik had nog wat paar issues uit mijn jeugd uit te knobbelen, zoals dat dan heet. En nou, ik vertelde het verhaal van die hond in het weiland en zo, van toch wel lief van mijn vader dat hij me toen nog een keer had meegenomen. En toen zei die psycholoog van, ja, maar die hond was dus bruin en jouw hond was toch blond? En toen zei ik, ja, zei hij, ja, dat was waarschijnlijk een andere hond. Nou, en toen zei hij dus ook dat het heel slecht was dat die hond van me afgenomen was en dat we echt geëmigreerd waren. En toen zei ik van, ja, maar mijn vader kon er ook niks aan doen. En toen zei hij, ja, maar je vader zit hier niet op het strafbankje. Je mag alles over hem zeggen wat je wil. Hij wordt niet naar de gevangenis gebracht. Toen dacht ik, hey, dat is waar. En toen heb ik 4 jaar non-stop over hem zitten klagen. En dat hielp enorm. Onze band is nu heel hecht. Veel hechter in ieder geval. Maar goed. Ik was dus 26 en ik sliep nog steeds met Sas en Natas in bed. Ik kon echt niet zonder ze slapen. En nou ja, als ik dan wel eens een vriendje had, dan was het de eerste avond dat Sas en Natas een beetje wegmaaien. Maar ja, eigenlijk al snel zei ik van, nou, dit zijn Sas en Natas. Dit is die en die. En dan en na een tijdje was het dan van, nou, we gaan slapen. Oké, ik met Sas en Natas. Vinden sommige mannen volgens mij ook helemaal niet zo erg. Die vinden het eigenlijk wel lekker om een beetje op zichzelf te liggen. Dus dan heb jij iemand om vast te houden kunnen zeggen. Maar goed, het was natuurlijk wel een beetje van, wanneer kom ik hier van af? Ik was 26, 27, 28, 29, 30 en... Ja, het is ook niet zo van, nou, nu ben ik 30. Nu is het niet meer normaal om met honden te slapen. Ik bedoel, ja, dat is op je 29e ook wel een beetje raar. Dus ik dacht, weet je, ik zit hier gewoon voor eeuwig aan vast. Geef niet iedereen zijn dingetje. Ik heb dan Sas en Natas. Ik ga er gewoon heel open en leuk mee om. En iedereen weet dat van mij. Nou, toen kreeg ik een nieuw vriend, Gijs. En nou, ik voorstelde Gijs, als een tas, Gijs. Nou, hij vond het allemaal prima. Dat vond ze heel, eigenlijk wel grappig. Hij ging wel heel vaak vragen naar dat verhaal over mijn nicht. Wie vind je liever, Sas of Natas? Nou, kon ik nog steeds mee omgaan, maar goed. En Gijs en ik besloten dat we wel samen een kind wilden. Dus nou, ik heel dolgelukkig en... maar de eerste keer dat ik zwanger werd, werd het een miskraam. En daar was ik heel diep ongelukkig over. En in de maanden daarna dacht ik steeds, wat kan ik nou doen om weer zwanger te worden? Want dat wil ik echt en eigenlijk wel gewoon nu. Nou, dus ik denk en googelen en nog meer nadenken. En toen dacht ik, weet je, misschien moet ik gewoon Sas en Natas uit mijn bed bannen. Want het is niet hun schuld, maar als je moeder wordt, dan slaap je niet meer met knuffels. Een moeder heeft geen knuffels, een kind heeft knuffels. Dus ik ben dan nu geen kind meer, want ik krijg nu kinderen. Dus Sas en Natas gaan op een plankje als decoratieve objecten. Dat is gewoon beter voor iedereen. En het hielp, want ik werd zwanger en ik kreeg een kind. En ik gaf Sas en Natas aan mijn zoontje. En nou, interesseerde hem niet. Hij wilde dan Elmo. Nou ja, goed. Kracht van de commercie, zullen we maar zeggen. Twee zulke mooie antieke pronkstukken. Maar nee, liever die rode lachpop van Sesamstraat. Dus hij met Elmo. En ook mijn dochter die daarna kwam. Die vond Sas en Natas niet boeiend. En ze verdwenen ook een beetje uit mijn vizier. We verhuisden. En op een gegeven moment lag Natas dan boven op de kamer van mijn zoontje. En Sas beneden in de box. Nou, dat had ik vroeger natuurlijk nooit toegestaan. Dat ze zo ver uit elkaar los zouden liggen. Maar... En op een dag dit jaar ergens, mijn zoon is nu anderhalf, een enorme voetbalfanaat. En die voetbal met alles wat hij maar kan vinden. En hij was heel wild aan het voetballen met een grote bol watten, had ik het idee. Dus ik ging zo kijken, wat heeft hij nou weer gevonden? En ineens zie ik het zijn de hersens van Natas. Mijn zoon had kennelijk dat bolletje hersenen uit haar hoofd gehaald en was er gewoon mee in zijn kamer heel vrolijk mee aan het voetballen. En eigenlijk vond ik dat heel mooi. Ik vond het prima. Dank jullie wel.
Dat was een verhaal van Aaf Brand Korstjes uit 2011... dat eerder verscheen als aflevering 18 van deze podcast. Aaf vertelde later nog meer mooie verhalen bij Echt Gebeurd, waarvan je er twee kunt beluisteren in de afleveringen, schrijf mee, 220 en 285. Tot zover onze eerste bonusaflevering. Komende donderdag presenteert Micha een nieuw verhaal. En volgende week maandag ben ik, Gijsbert van der Walden, weer met iets moois van lang geleden. Tot dan!